Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om elkaar weer te mogen ontmoeten na lange tijd. En het is een zegen om hier weer u te mogen ontmoeten. En samen ook het evangelie van onze Heer Jezus Christus met elkaar te mogen delen. Want dat is wat ons samenbindt, samen met christenen en Gods kinderen van over heel de wereld. En we gaan met elkaar daarom ook het evangelie lezen. We gaan twee gedeeltes lezen. Allereerst wil ik een gedeelte lezen uit de, die wel eens genoemd wordt, de evangelische profeet, Jesaja noemen. Jesaja, hoofdstuk 52. We beginnen bij vers 13. Daarna zullen we een gedeelte lezen uit het Marcus-evangelie. Hè, zoals ook al op de liturgie is aangegeven. Dus eerst Jesaja 52 vanaf vers 13. In de profetie van Jesaja vinden we op een aantal plaatsen namelijk een gedeelte dat gaat heel speciaal over de knecht van de Heere. Dat vindt u voor het eerst ook in Jesaja 42, daarna in Jesaja 49, Jesaja 50 en dan het vierde lied over de knecht des Heren, zo wordt het vaak genoemd. Het vierde lied van de knecht van de Heren, dat omvat dit gedeelte wat we nu met elkaar zullen lezen. Dus het hoofdstuk 53 is natuurlijk heel bekend. Maar eigenlijk begint dat gedeelte in hoofdstuk 52 vers 13. Dus dat moet u er eigenlijk altijd even bij lezen als u dat lied in zijn geheel wil lezen. Dus we gaan lezen Jesaja 52 vanaf vers 13 tot het einde van 53. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het aangezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtiger zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Dat is dus het gedeelte uit de profeet Jesaja. En dan nu wil ik graag met u lezen Markus 10, vanaf vers 32 tot en met vers 45. Markus 10, vers 32. En zij waren onderweg, dat is Jezus met zijn discipelen, en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. En ze waren verbaasd en terwijl zij hem volgden, waren zij bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden, Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? En ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten. De een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doopt gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink zult u wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Tot zover het woord van God. Ja, we hebben uitvoerig wat gelezen, maar uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste wat we in deze dienst kunnen doen. De woorden van God laten klinken. En we willen vanmorgen met elkaar nadenken over deze woorden, over wat we gelezen hebben, waarvan de climax eigenlijk vers 45 is wat we net gelezen hebben. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Ja, in die laatste versen die we gelezen hebben gaat het eigenlijk over de vraag, willen wij heersen of willen we dienen? En de visies in onze wereld en onze cultuur zijn dat wij onszelf tot recht willen laten komen. Dat wij onszelf moeten ontplooien. Dat wij onszelf moeten versterken. Dat wij ons moeten ontwikkelen. Dat wij eigenlijk posities moeten gaan bekleden die in overeenstemming zijn met onze identiteit. Waarin we invloed kunnen uitoefenen. Door de gaven waarmee we onszelf ontwikkeld hebben. Zo zit deze wereld en deze maatschappij in elkaar. En dat geldt zeker voor hen die werkelijk macht hebben in deze wereld. Of althans, die dat denken. Wij willen dat allemaal erg graag. En wij bewonderen misschien ook wel mensen die veel macht hebben. En mensen die zijn hongerig en belust op macht en invloed. En dat leidt ook weer tot veel machtsmisbruik. We zien dat op allerlei manieren in de wereld, waar het gaat uiteindelijk om macht en eer en aanzien. En denk alleen maar aan alle verkiezingsretoriek die je hoort. He, nu bijvoorbeeld in Amerika, maar op allerlei andere plaatsen in de wereld. Denk ook aan alle politiek die we om ons heen zien, waar we zoveel over horen. En wij willen ten diepste als mensen, wij willen heersen. Wij willen uiteindelijk als God zijn. Dat is al een heel oud probleem, want dat begon namelijk in Genesis 3. Daar wilden wij als God zijn en hebben wij eigenlijk God farao gezegd. We zijn tegen hem in opstand gekomen. En dit principe zit nog steeds ook in heel de wereld. Daar zijn wij allemaal van doordrongen. En dat zien we ook hier bij de discipelen van Jezus. Als we die slotverzen gelezen hebben. Maar Jezus en zijn boodschap zijn radicaal anders zoals wij hier lezen. In dit gedeelte. En dat heeft ook alles te maken met het gedeelte uit de profeet Jesaja wat we gelezen hebben. En ik wil hier met elkaar eens verder over nadenken. Over die radicaal andere boodschap die Jezus ook jou en mij vanmorgen hier wil laten horen. Ik wil dat in een aantal stappen met u doen. Ik wil eerst iets over de achtergrond van dit gedeelte vertellen. En dan zullen we met elkaar nadenken over wie is Jezus dan eigenlijk werkelijk? En in de derde plaats, hoe dient hij dan? Wat doet hij dan? Wat heeft hij gedaan? En voor wie doet hij dat? En dan zullen we ook met wat woorden van toepassing afsluiten. Dus eerst iets over de achtergrond. Jezus die verkondigt het koninkrijk van God. Daar was hij ook in het begin van het Marcus Evangelie al mee begonnen. Zodra hij na zijn doop en na zijn verzoeking in de woestijn, dan begint hij om het koninkrijk van God te verkondigen. En dat gaat door ook, lezen we in het Marcus Evangelie, hoe hij dat doet en hoe hij dat op allerlei manieren laat zien. En hoe Marcus laat zien dat hij dus de Zoon van God is die dit koninkrijk vestigt en gaat vestigen. Maar als we verder komen in het Marcus Evangelie, dan vinden we een middelste gedeelte, ongeveer hoofdstuk 8 tot en met 10, waarin Jezus dan gaat spreken, zeer tot de verbazing ook van de mensen die hem horen, van zijn discipelen, over zijn lijden en zijn sterven, dat hij zal sterven. En de mensen die hem volgen, die begrijpen daar eigenlijk niets van. En ook zijn eigen discipelen begrijpen daar niets van. We lezen ook hier in het beginstukje wat we gelezen hebben, dat de mensen zijn onzeker. En zijn zelfs angstig van, wat gaat er nou gebeuren? Krijgen we hier dan te maken met oorlog? Of wat gaat er dan precies gebeuren? En hoe kan het nou toch zijn dat Jezus aankondigt dat hij zijn koninkrijk zal vestigen? En wat betekent dat koningschap dan als hij zal moeten lijden en sterven? En de leerlingen die begrepen er eigenlijk helemaal niets van. Jezus, we hebben hier in dit gedeelte gelezen, dat staat ook even erbij vermeld, dat dit de derde aankondiging is dat Jezus dit aankondigt. En hij had het al een keer eerder gedaan, in hoofdstuk 8 lezen we dat. En ook in hoofdstuk 9. En hoe reageren de discipelen daar nou op? Nou, eigenlijk vol onbegrip. En je kunt zelfs zeggen dat het lijkt alsof ze zich daarvoor afsluiten. Want als je in hoofdstuk 8 leest, dan volgt die aankondiging van Jezus eigenlijk op de vraag die hij eerst aan de discipelen had gesteld. Wie denken jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus. Een geweldige belijdenis. Maar hele korte tijd later, misschien maar een kwartiertje later, als Jezus dan gaat spreken over zijn lijden en sterven, dan zegt Petrus, nee, dat kan niet. Dat kan absoluut niet. Want daarmee liet Petrus dus zien dat hij eigenlijk wel Jezus als de Christus zag, maar eigenlijk totaal geen idee had waar Jezus voor kwam. Heel het idee dat de Messias zou komen, juist ook om te lijden en te sterven, en zo op die manier Gods plan te vervullen, Daar begreep Petrus helemaal niets van. En hij wilde daar ook niets van horen. Daar had Petrus nog geen enkel begrip voor. En Jezus die zegt dat dan ook tegen Petrus. Hij bestraft hem daarvoor. Dat hij dat nog steeds niet begrijpt. Maar het wordt niet veel beter, want in hoofdstuk 9 lezen we voor de tweede keer dat Jezus dat opnieuw ook probeert uit te leggen aan zijn discipelen. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen ze onderling, hoe reageren ze dan erop? Dan krijgen ze onderling een heel gesprek met elkaar en zelfs ruzie van wie van hen nou de meeste is. En dan zegt Jezus, ja, maar dat kan dus helemaal niet. Want die discipelen die zijn helemaal gericht. Die zijn helemaal gericht op dat koningschap. Die denken eigenlijk van, ja, nou laten we dat, die rare woorden over Jezus lijden en sterven, laten we dat maar vergeten. Laten we maar hopen dat het uiteindelijk goed komt. En dat dat koninkrijk er komt. En laten we het er dan over hebben wie van ons daar een belangrijke rol in zal spelen. Laten we ons op dat positieve richten. En Jezus die zegt weer opnieuw van, ja, maar als je werkelijk in mijn koninkrijk een rol wil spelen, moet je je kruis op je nemen. En dan moet je mij volgen. En de discipelen begrijpen daar niets van. En hier notabene, voor de derde keer in Markus 10, gebeurt hetzelfde. Want Jezus die kondigt opnieuw aan wat er met hem zal gaan gebeuren. In vers 32 tot 34. En wat gebeurt er dan? Dan lijkt dat Johannes en Jacobus, die horen dat allemaal aan. En die denken dan bij zichzelf, ja, nou ja, we weten niet wat we daarmee moeten, maar laten we ons maar weer opnieuw richten op dat koninkrijk. En als Jezus dan koning is, en kennelijk moet dat met wat strijd gepaard gaan, maar laten we dat maar even snel vergeten. Mogen we alsjeblieft aan uw rechter en linkerhand zitten? Want dat is eigenlijk wat voor ons zo belangrijk is. Dat is wat wij graag willen. En dan gaat Jezus laten zien hier, dat zo gaat het dus in het koninkrijk van God er totaal niet aan toe. Dan hebben zij het werkelijk volkomen niet begrepen. Het zal radicaal anders zijn. In de wereld gaat het er inderdaad zo aan toe. In die zin zegt Jezus dat zelf ook. Ja, zo gaat het natuurlijk in deze wereld. Dat kun je zien. En dat zien we nog steeds om ons heen. Dat is nog helemaal niets anders geworden. In ons land niet, in de wereld niet. Tussen twee haakjes, af en toe ook in de kerk zelfs niet. Daar zijn mensen belust op hun posities. Dat gebeurt soms ook. Maar zo zal het onder u niet zijn, zegt Jezus. Want het gaat juist radicaal anders. Wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. En dan komen die woorden van Jezus, want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Nou, dat doet dus de vraag rijzen van, wie is Jezus dan? Wie is hij dan dat hij deze dingen zegt? Wat betekent dit dan? Nou, er staat hier dus dat hij noemt zichzelf de Zoon des mensen. En zo noemde hij zich heel vaak in de evangelie. Dat kun je ook heel vaak zien en lezen. En dat is eigenlijk een verwijzing naar de profetie van Daniël. Daniël die had in feite een bijzondere profetie, een vergezicht ontvangen ook, hoe uiteindelijk er iemand zou komen die de Messias zou zijn en die zou bij de troon van God vandaan komen in Daniël 7. En daar wordt ook genoemd, dat is iemand die er eigenlijk uitziet als een zoon des mensen. Als een menselijke figuur. En die is afkomstig van de troon van God zelf. En die zal koning zijn en regeren. En hij is gekomen. En dat is waarom Jezus telkens spreekt over zichzelf als de Zoon des mensen. Hij is gekomen en daarom kan hij spreken over het koninkrijk van God. En hij is nu gekomen om dat koninkrijk te vestigen. En hoe gaat hij dat doen? Gaat hij dat inderdaad ook volgens wereldse maatstaven doen? Gaat hij zorgen dat hij vooral voldoende volgelingen heeft? Vooral voldoende leden van zijn politieke partij? Gaat hij ook zorgen dat hij de steun heeft van de militaire machthebbers? gaat hij een legertje persoonlijke beveiligers huren? Gaat hij het lokale stadion afhuren en een enorme massabijeenkomst beleggen? Gaat hij op allerlei manieren gebruik maken van de sociale media om zichzelf bekend te maken? Gaat hij dat soort dingen allemaal doen? Nee, totaal niets van dat alles. Jezus zegt, ik ben gekomen om te dienen. Juist door zelf dienaar te worden. Hoe kan dit? Zelfs nog veel sterker. Hij komt om zelf zijn leven te geven. In plaats dat hij zijn leven beschermt en verheft en als levende werkelijk macht en aanzien probeert te krijgen, gaat hij zijn leven overgeven. Dat is de weg van Jezus. Zo gaat hij zijn koninkrijk vestigen. En hoe kan dat nou? Hoe kan hij dan werkelijk zo dan toch ook de koning zijn? Nou, dat kan alleen maar als we begrijpen dat hij dus als koning ook dient. Met andere woorden, hij is niet alleen de koning, maar hij is ook de dienaar. Of met andere woorden, de knecht. Hij is de knecht van de Heere. En dat brengt ons dan inderdaad, dan begrijpt u onmiddellijk ook waarom ik dat gedeelte uit Jesaja gelezen heb. Hij is de koningknecht. Hij is de dienstknecht. En dat zie je dus op de profetie van Jesaja. Onder andere dat gedeelte wat we gelezen hebben. Dat is eigenlijk wel misschien de climax van dat spreken van God door Jesaja heen over de knecht van de Heere. En heel veel, ook door allerlei uitleggers, wordt vanuit vers 45 hier in Marcus, wordt het verband gelegd met dat gedeelte in Jesaja. He, omdat hij komt om te dienen. En dat hij komt om zijn leven te geven. Dat zijn allemaal de dingen die je in dat gedeelte in Jesaja leest. Het is iemand die zich in de plaats van anderen opoffert en zijn leven overgeeft. En wie is dan deze knecht waarover dit gedeelte in Jesaja dan spreekt? Want dan moeten we eens even goed ook kijken nog naar dat gedeelte in Jesaja. En dat kunnen we natuurlijk niet in heel groot detail behandelen, maar ik haal daar even de belangrijkste dingen uit. In Jesaja, het begint inderdaad, zoals ik al zei, bij hoofdstuk 52 vers 13. Namelijk dat het iemand zal zijn die hoog en verheven is. Die knecht van de Heere, die zal inderdaad hoog en verheven zijn. He, dat zie dus, kun je zeggen, op zijn koningschap. Maar dat zijn eigenlijk heel bijzondere woorden. Want als je dat leest, hè, in dat vers 52 vers 13, dat hij hoog en verheven zal zijn, dan zijn dat woorden die een aantal keren in de profetie van Jesaja voorkomen. Op een heel bijzondere manier. Dan moeten we even gaan naar Jesaja 6 vers 1. Dan krijgt Jesaja dat visioen waarin hij geroepen wordt door God. En dan staat er eigenlijk, dat begint dat gedeelte in Jesaja 6 vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Daar heb je diezelfde woorden weer. Wie is er nou hoog en verheven? De Heere. En iets later in de profetie van Jesaja, in hoofdstuk 33, daar zegt God het volgende: nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Daar gaat het om de Heere. Om Yahweh. Staat er met hoofdletters daar. En in Jesaja 57, iets later, daar zal God zeggen: want zo zegt de Hoge en de Verhevene. De Hoge en de Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Opnieuw de Hoge en de Verhevene. Die knecht, die komt inderdaad bij de troon van God vandaan. Hij identificeert zich met God zelf. Daarom kan Jezus zich inderdaad Gods zoon noemen. En tegelijk de zoon des mensen. En de knecht des Heren. En zo openbaart God zelf zich in de persoon van Jezus aan ons. In dit gedeelte ook. In alles wat we hierover lezen. Dat is wat we lezen. En dat is waar Jezus ook hierop doelt. Maar wat lezen we dan verder? Dat gedeelte lezen in Jesaja 52 en 53. Dan lezen we ook, en dat is dan het bijzondere natuurlijk, dat hij, die knecht van de Heere, door de Heere zelf verbrijzeld zal worden. Hij zal lijden en sterven en alle dingen die over hem geschreven staan in dat indrukwekkende gedeelte in Jesaja 52 en 53. En mensen, er staat ook inderdaad in vers 15, dat mensen zullen daar niets van begrijpen. Dit is zo radicaal anders. Dit kan een mens nooit verzonnen hebben. Dit verzin je niet. Dit kan niet. Maar toch gebeurt het, want God zegt het zelf. Hij zal komen om te lijden en te sterven. En hij zal juist de schuld op zich nemen. Hij zal verzoening gaan geven. Hij zal dat doen omdat hij de Messias is. Er staat ook in dat gedeelte, hij is de arm van de Heere. En als we terug gaan kijken in de profetie van Jesaja, zie je op een aantal keren dat juist God verlossing gaat geven voor het volk. En dat is een boodschap voor het volk wat door eigen schuld in de ballingschap zat. En dat is een boodschap die mag Jesaja al 150 jaar daarvoor geven aan het volk wat later in ballingschap zou gaan, die om eigen schuld, hè, dat maakt Jesaja telkens duidelijk, die om eigen schuld daar in ballingschap terecht zijn gekomen. Maar er wordt telkens opnieuw gezegd ook dat God door zijn arm verlossing zal gaan geven. Je vindt dat al in Jesaja 40, bij het begin van die boodschap aan die ballingen. Door zijn arm zal God verlossing gaan geven en vergeving. En zal hij de schuld wegnemen. En zal hij herstel gaan geven. Dat is het evangelie. Maar dat is ook de spannende vraag dan. Van, ja, maar hoe zal dit dan gebeuren? En daar zien we dus dan de climax van in dit gedeelte. In Jesaja 52 en 53. Daar wordt dat duidelijk. Doordat hij de zonde op zich zal nemen. Doordat hij die straf voor het volk in hun plaats zal dragen. Dat is wat de knecht des Heren gaat doen. En zo is hij de hoge en de verhevene. Zo zal hij koning zijn. Juist door wat hij doet, is hij de koningknecht. En wat doet hij dan inderdaad? Wat is dan de kern van zijn koningknecht zijn? Hoe is hij dat? En dat zegt hij zelf. Hij geeft zijn ziel. Hij geeft zichzelf als losprijs voor velen. Hij geeft zichzelf als losprijs. Hij doet dat in de plaats van anderen. En hij doet het voor anderen. Dat is het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus. Hij neemt de plaats in, die wil hij innemen, van jou en van mij, om te doen wat wij niet konden. Om ons te verzoenen met God. Hij neemt onze plaats in. Omdat wij de straf van God verdiend hadden vanwege onze opstand tegen God. Vanwege het feit dat wij als God wilden zijn, dat wij wilden heersen. Jezus gaat nu die plaats innemen. En gaat de schuld op zich nemen. En gaat die straf dragen. En gaat vrede geven. En verzoening geven. Hij doet dat in de plaats van anderen. En hij geeft zichzelf als een losprijs, staat hier. Dat betekent eigenlijk dat hij betaalt de prijs die nodig was om mensen die gevangen zaten vrij te kopen. Of om mensen die slaven waren vrij te kopen. Dat zijn de beelden waar je dan aan moet denken. Dat is wat hij doet. Mensen die gevangen zaten. Mensen die slaaf waren. En dat is precies zoals de Bijbel ons laat zien hoe het eigenlijk gesteld is met jou en met mij. Want wij zijn slaven van de zonde. Slaven van onze zondige neiging om als God te willen zijn. Wij kunnen daar niet van loskomen. Wij doen dat telkens weer opnieuw. Wij willen dat. En we zijn daarmee slaven van Satan. We zijn gebonden in gevangenschap van de dood. We zijn daarmee onderworpen aan de dood, want dat is het resultaat. En of we dat nou zien of niet, maar dat zal het resultaat zijn. Als wij, ik, jij, ons tegen God blijft verzetten, dan zijn we gevangen in de klauwen van hem die de macht over de dood heeft. Satan, zoals Hebreeën 2 dat zegt. Dat is wat onze situatie is. Maar Jezus is gekomen om die prijs te betalen, die losprijs. En hij betaalt dat, hij doet dat vrijwillig. Uit vrije wil, door zijn leven te geven. Door daarmee de prijs te betalen, om dat, die bevrijding te geven. Hij doet wat wij niet konden. En hij doet dat om zo ook Gods rechtvaardigheid te vervullen. Hij doet dat met het offer van zichzelf. En hoe wordt dat ook duidelijk? Dat wordt ook duidelijk uit dit gedeelte. Want hij draagt zo, op deze manier, de toorn van God over de zonde. Dat blijkt onder andere natuurlijk uit een aantal dingen die we ook in dit gedeelte van Marcus lezen. Want er staat in het begin dat Jezus zegt, ik zal overgeleverd worden aan de heidenen. Nou, als je dat leest, ook in het Oude Testament, dan was dat eigenlijk voor Israël, was een oordeel van God. Dat ze overgeleverd zouden worden aan de heidenen. Dat was het oordeel. En dat is natuurlijk gebeurd in de ballingschap bijvoorbeeld. Maar Jezus zegt, ik zal overgeleverd worden aan de heidenen. Dat betekent dus, hij gaat onze plaats innemen. Hij gaat dat doen. Hij gaat daarmee juist dat oordeel van God zelf op zich nemen en dragen. Dat is wat hij gaat doen. Het blijkt ook uit het feit dat hij zegt, ik ga die drinkbeker drinken. Ook dat is natuurlijk een beeld wat wij natuurlijk niet kennen, maar dan als we de Bijbel kennen, dan wijst ook dat op het oordeel van God. Want in allerlei plaatsen, onder andere ook in de psalmen, bij de profeet Habakuk en nog een paar plaatsen in het Oude Testament, daar wordt telkens ook gesproken van degene die het oordeel ontvangt, is degene die eigenlijk een beker drinkt, waarin dat oordeel zit eigenlijk. Het is, hij gaat. Zo gebruiken wij het woord ook nog wel eens een keer. Hè? Als iemand werkelijk moet lijden en geconfronteerd wordt met zijn kwaad. Hè? Zo gebeurt het nog wel eens een keer. Dan zeggen we wel eens van ja, als het dan nog weer een stap verder moet, dan is die gifbeker dan nog niet helemaal leeg. Hè? Zo gebruiken wij dat woord dan ook wel eens. Maar dat is ook wat de Bijbel hier gebruikt. Dat komt ongetwijfeld uit de Bijbel. Dus Jezus die zegt daarmee ook van ik ga dat oordeel op me nemen. Dat doet hij dus in de plaats van mensen, in de plaats van de discipelen, in de plaats van jou en van mij. Dat wil hij doen, dat heeft hij gedaan. Hij neemt die straf op zich en dat alles vinden we natuurlijk uitvoerig uitgelegd in dat gedeelte in Jesaja. En hij doet dat als onschuldige, vrijwillig en naar de wil van God. En hij doet dat uiteindelijk uit liefde. Onze broeder Speelman wees daar al op. Op de liefde van Christus. Dat is wat hij doet. Hij doet dat uit liefde. Uit liefde tot zijn vader. En uit liefde tot mensen die dit nooit meer konden doen. Dat is wat hij kwam doen. Het betalen van de losprijs geeft werkelijke bevrijding. Want dat betekent dus ook dat jij en ik vrij zijn. Dat als wij weten dat hij die losprijs voor ons betaald heeft, dan ben ik vrij. Dan ben ik niet meer een slaaf van de zonde. Dan ben ik niet meer gevangen in de schuld van de zonde. Dan ben ik niet meer gevangen in de klauwen van de dood of van de Satan. Dan ben ik volkomen vrij. Dan ben ik bevrijd. Dan is de deur open gegaan. Dan sta ik in het volle licht. Dan is dat gebeurd. Dan mag ik mezelf weten dat ik vrij ben. Dat ik verlost ben van al die machten. Dat ik daar helemaal bevrijd van ben. Want dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft dat in mijn plaats gedaan. Dat is de boodschap van het evangelie van bevrijding. Jonathan Edwards, die zegt: de dood van de zoon van de mensen in de plaats van de velen is een offer van gehoorzaamheid aan Gods wil. Een allesomvattende uitdrukking van zijn liefde. Dat is het inderdaad. En een volledige genoegdoening aan Gods rechtvaardigheid. Want hij heeft volledig genoeg gedaan. Dat is wat hij gedaan heeft. En dat zegt hij hier in die paar woorden in Marcus. Hoe hangt dit dan samen met zijn koningschap? Nou, dat is, hadden we dus gelezen in Jesaja. Want dat is precies eigenlijk zoals hij verhoogd wordt. Zo, juist door deze weg te gaan van lijden en sterven en zelfovergave, zo bewijst hij dat hij koning is. Zo is hij koning. Zo vestigt hij zijn koningschap. Dat is eigenlijk wat dat gedeelte in Jesaja betekent. En dat is natuurlijk volledig tegendraads tegen alles wat wij bedenken. Want zo ga je geen koninkrijk vestigen, maar niet onder mensen, maar zo gebeurt het met het koninkrijk van God. Hij vestigt zijn koninkrijk, hij overwint en regeert als koning juist door zijn verzoenend lijden en sterven aan het kruis. En dat wordt op allerlei manieren ook in het Nieuwe Testament duidelijk gemaakt. Denk ook maar aan die openingswoorden ook in het begin van het boek Openbaring, waarin de gemeente gegroet wordt van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hij is de koning der koningen. Hem die, en hoe is hij koning? Hem die ons heeft lief gehad en van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, door zijn leven te geven. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zo zegt Johannes dat. Zo doet hij dat. En voor wie doet hij dat dan? Voor wie heeft hij dat dan gedaan? Dat zegt ook de tekst nog. Voor velen. En dat betekent, dat is doeltreffend. Dat is voor alle categorieën van mensen. Er is niemand die zich daarvan uitgezonderd hoeft te weten. Er is niemand die kan zeggen, nee, dat is niet voor mij gedaan. Het is de allesomvattende betekenis, namelijk dat het gedaan is voor Joden en Heidenen, zoals later in het Nieuwe Testament duidelijk zal worden. En je kunt dat ook alweer zien in Jesaja, in dat gedeelte, dat het gaat naar alle volken toe. En dat wordt op allerlei plaatsen, ook in het Jesaja-evangelie, zou ik zeggen, wordt dat duidelijk gemaakt. Er staat zelfs in 52 vers 15, hij zal ook de heidenen besprenkelen. Het doet een beetje denken aan de woorden van de offerdienst. Hè, waardoor reiniging en vergeving beloofd werd. Dat zal hij doen. Hij zal zelfs de heidenen redden. En dat werk gaat door tot op de dag van Jezus Christus. Zo gaat hij door en zo is hij degene die zijn koninkrijk zo gevestigd heeft. En dat is zo belangrijk, dat hij overwonnen heeft. Hij heeft de machten van zonde, van dood, van de Satan, heeft hij overwonnen. Maar hij heeft ook zo verzoening gebracht tussen mensen individueel en God. Dat is wat hij gedaan heeft. En dat zijn twee belangrijke dingen. En ik wil eigenlijk eventjes nog even aanstippen dat het heel belangrijk is om die twee dingen echt ook bij elkaar te houden. Een tijdje geleden is er dus iemand die heeft een boekje geschreven, dat heet Het Vergeten Evangelie. En daarmee betoogde hij eigenlijk dat we eigenlijk geen aandacht meer hebben voor de overwinning van Christus, voor zijn koningschap. Dat we dat een beetje vergeten zijn. Nou, als dat zo is, dan moeten we dat inderdaad ons weer met spoed gaan herinneren. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Deze man maakte alleen één andere grote vergissing. Hij zegt, ja, dat idee van die persoonlijke verzoening, dat Jezus de straf die ik verdiend had op zich genomen heeft, dat is eigenlijk een idee dat moeten we zo snel mogelijk vergeten. Maar dat is dus niet zo. Dat is volledig in de Bijbel. Het is zelfs zo dat deze twee dingen, die hangen onlosmakelijk met elkaar samen. En dat zie je hier in dit gedeelte in Marcus en ook in Jesaja. En dat juist zijn overwinning wordt behaald door zijn verzoenend lijden en sterven, doordat hij de schuld van mij op zich genomen heeft. Die twee dingen die moeten we bij elkaar houden. En dat is momenteel, ook zelfs in de evangelische wereld, is van het grootste belang. Want daar worden allerlei dingen worden gezegd dat we daar moeite mee hebben. Er wordt over geklaagd dat we En gezegd wordt dat mensen dit niet meer begrijpen ook. Nee, dat zal ook wel niet. Zelfs de discipelen begrepen dat niet. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar Jezus ging door om dit te verkondigen. En Paulus ging door om dit te verkondigen. En we blijven dit verkondigen, natuurlijk. We moeten dit goed uitleggen. Maar dit is de boodschap van het evangelie. Waar wij aan vast moeten houden. Want zo heeft God zijn liefde geopenbaard. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. Als een verzoening voor onze zonde. Dat is het evangelie. En dit alles is van gigantisch belang. Voor jou en voor mij. Natuurlijk, persoonlijk. Voor onze verzoening met God in de eerste plaats. Voor onszelf. Verzoening is er met God. Door wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Doordat hij voor jou en mijn zonde gestorven is. Overeenkomstig de schriften. Zo zegt Paulus, dat is het evangelie. In 1 Korinthe 15. Dat Jezus is gestorven voor ons overeenkomstig de schriften. En hij is natuurlijk ook opgestaan, want daar gaat het in dat hoofdstuk over. Hij heeft gedaan wat wij niet konden. En dat is heel persoonlijk. Ook door Jezus te kennen. Want ook in Jesaja 53 vers 11, daar staat dat ook. Dat juist door de kennis van hem zal mijn knecht velen rechtvaardig maken. Het gaat om het kennen van hem. Het gaat erom dat we Jezus Christus, dat we die boodschap horen en hem kennen. En dat is ook niet alleen zomaar dat met ons verstand weten, maar dat we echt met ons hele wezen ons vertrouwen op hem stellen. Dat dat het enige is wat ons herstelt en wat ons redt, wat ons verzoent met God. Dat we daar ons vertrouwen op stellen. Broeders en zusters, hebben jullie dat gedaan? Heb ik dat gedaan? Dat is de vraag die vanmorgen ook tot ons komt. Beseffen we dat we zo verlost zijn? Maar dan gaan we hem ook dienen. Dan willen wij hem ook volgen. Want dan mogen we Jezus ook dienen zoals hij gediend heeft. Want dat is wat hij gedaan heeft. Want hij is gekomen om te dienen. Want dan moeten we eigenlijk nog even teruggaan naar de tekst. Want vers 45 begon met het woordje want. Want waarom zegt Jezus dat dan? Juist tegen de achtergrond van die discipelen. Die ruzie met elkaar kregen. Die niet meer met elkaar door een deur konden. Die waarvan er twee eigenlijk de meeste wilden zijn. En dan zegt Jezus, wat kom ik nou om te doen? Ik kom om te dienen. En dat zullen jullie dus moeten doen. Dat is wat de boodschap is voor de discipelen. En dat is de boodschap ook voor jou en voor mij. Dat is de boodschap die ik met ter harte moet nemen. Als ik ook besef dat er misschien broeders of zusters zijn die hetzelfde geloof belijden als ik, waarmee ik niet door één deur kan. Die ik misschien op straat de neiging zou hebben om een blokje om te lopen, zodat ik ze niet tegen hoef te komen. Als dat zo is, dan heb ik de boodschap van Jezus heb ik niet begrepen. Als dat mijn houding is. Dat is wat Jezus ook hier wil zeggen. Dat is de boodschap die wij moeten horen. Maar die is juist ook positief bedoeld. Juist eigenlijk omdat in het evangelie van Jezus Christus, die kwam om te dienen, daar liggen alle hulpbronnen, ook voor ons, om verzoening te hebben met elkaar. En met dat ik verzoend kan zijn met broeders en zusters. En dat er verzoening bewerkt mag worden. Dat is de weg van het evangelie. Waarin we alle hulpbronnen hebben die we nodig hebben om ook zo te mogen dienen en zo in deze wereld te mogen staan. Dat is de kracht van het evangelie. En het geeft geweldige grote vreugde wanneer broeders en zusters inderdaad zo ook elkaar herkennen. Als ik mag zien dat die broeder, waar ik misschien moeite mee heb, dat ik denk, ja maar Jezus heeft zijn leven voor hem gegeven. Dat heeft hij gedaan. Zo lief heeft hij die man gehad. En zo lief heeft hij ook mij gehad. Zouden we ook elkaar niet lief hebben? Nou, daarom inderdaad komt broeder Speelman ook inderdaad starten. Dit is de liefde van Christus. Die wij met elkaar mogen vieren. Dit is wat we mogen doen. En zo heeft ook uiteindelijk de discipelen dit begrepen. Ook deze Johannes die samen met zijn broer Jacobus, hij zo hier in dit gedeelte optrad. Johannes heeft het begrepen. Hij zegt dat later in zijn brief. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. En even later zegt hij, geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Dat is ook de boodschap van het evangelie die uit deze tekst komt. En zo mogen wij dienend bezig zijn. Zo mogen we dienend bezig zijn als gemeente. Als leiders van de gemeente. He, u gaat binnenkort oudsten aanstellen. Wat wij zoeken is mensen die willen dienen. Die in dit opzicht Jezus zo willen volgen. Dat is wat de gemeente nodig heeft. En dat is, nogmaals, dat is natuurlijk volkomen tegendraads tegen alle principes van deze wereld. Maar dat is zoals het er in het Koninkrijk van God aan toe gaat. En dat is wat we mogen doen. Zo gaat het Koninkrijk van God ook voort. Want dat is ook de karakteristiek van de voortgang van dit Koninkrijk in deze wereld. En dat gaat inderdaad niet met middelen van macht. En met grote vertoningen van macht en pracht en praal en macht. Maar dit gaat juist door. Juist misschien ongezien. Dit komt niet op het journaal. He, dat er nieuwe gemeentes ontstaan. En dat God doorgaat met zijn werk. En dat mensen tot geloof en bekering komen. Dat ziet de wereld niet. Want dat past niet in hun patroon. Maar zo gaat het werk van het koninkrijk wel door. Totdat Jezus Christus zal komen om zijn koninkrijk volledig te voltooien. En dan zal hij alles en in alle zijn. Tot eer en glorie van hem en van God de Vader. Amen. Laten we bidden en danken. Vader in de hemel, we danken u voor het evangelie van Jezus Christus. Dat hij gekomen is. Dat u, Heer Jezus, gekomen bent. En dit hebt willen doen. Voor ons. Vader, we danken u voor uw oneindige liefde dat u zo dit gegeven hebt. En dat dit de boodschap is, die werkelijke transformatie, die levens geeft. Die levensverandering geeft. Die mensen van dood levend maakt. Vader, dank u dat wij ook dat evangelie hebben mogen horen en geloven. Help ons en geef ons dat we zo ook mogen dienen zoals u ons gediend hebt. Om juist doordat we van uw genade mogen leven, uw liefde mogen uitdelen om niet aan anderen. Vader, dank u dat we dit ook straks mogen vieren met de zichtbare tekenen van brood en wijn. Waarin we zichtbaar, u laat ons ook zelfs zichtbaar zien wat u gedaan hebt. En wilt u dit ons geven zelfs, zodat we hier ons echt aan verbonden zouden voelen aan u. Dat we één met u mogen zijn door het werk van uw geest. Om zo ook gesterkt door dat evangelie door het leven te gaan. En ons leven van alle dag weer op te pakken. En zo ook verder te mogen gaan. Vader, wilt u de gemeente daarvoor sterken en bemoedigen. En helpen en leiden tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen.